Goedemorgen allemaal. Ik heb hier twee gedeeltes staan die ik wil gaan lezen met u. En misschien ga ik er wel drie lezen. Dat weet ik niet. We gaan beginnen in ieder geval in Klaagliederen hoofdstuk 3. Het gaat vanmorgen over hoop. Dan zou je niet denken dat je dan in Klaagliederen moet zijn. Maar we gaan lezen vanaf vers 18. Dus Klaagliederen hoofdstuk 3. En daar treffen we eigenlijk een hopeloze situatie aan. Ik ga niet het hele hoofdstuk lezen, maar de hele zaak ligt in puin. En dan ga ik lezen vanaf vers 18. En ik zei, mijn kracht is vergaan en wat ik van de Heere verwachtte. Dus er is helemaal geen verwachting meer. Denk aan mijn ellende en mijn ontheming, aan de alsem en de gal. Mijn ziel denkt er onophoudelijk aan. Ze buigt zich neer in mij. Dit zal ik ter harte nemen en daarom zal ik hopen. Het is de goede tierenheid van de Heer dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze elke morgen. Groot is uw trouw. Mijn deel is de Heer, zegt mijn ziel, en daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heer voor wie hem verwacht, voor de ziel die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heer. Dan gaan we lezen in Hebreeën hoofdstuk 6. En wel vanaf vers 11. Dus Hebreeën hoofdstuk 6 vanaf vers 11. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont tot volle zekerheid van de hoop tot het einde toe. Opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. Hij zei, voorzeker rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf en de eed die hun tot bevestiging dient, is het einde van alle tegenspraak. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben we als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en rijkt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Dan ga ik toch nog een klein stukje lezen uit wat we al vanmorgen aangehaald hebben gekregen uit Lucas 24. Dat was eigenlijk een hele verwarrende situatie. De discipelen hadden nog maar net ontdekt dat de Heer Jezus opgestaan was. En eerst was eigenlijk heel een hoop vervlogen. En dan in vers 36, en toen ze over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd. Ze snapten het helemaal niet. Ze dachten dat ze een geest zagen. En Jezus zei tegen hen, waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want de geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, deed hij hun handen en de voeten zien. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en had het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Nou komt het. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven, zo moest de Christus lijden en uit de dood opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige en ik zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoge bekleed zult worden. En hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende dat hij zich van hen verwijderde en hij werd opgenomen in de hemel. Het aanbaden hem en keerde terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel terwijl ze God loofden en dankten. De Heer Jezus opende hun verstand en toen begrepen ze het. Vanmorgen willen we het met elkaar, broers en zusters, stilstaan bij het begrip hoop. En dan niet een soort hoop zoals we dat in ons dagelijks leven gebruiken. Dagelijks in de maatschappij hoopt men dat de dingen op hun pootjes terechtkomen. En dat alles goed zal komen, maar het is een hoop die gebaseerd is op een niet zeker weten. Je hoopt het. Je hoopt dat je hier straks weer veilig thuis komt. Je hoopt dat je je baan behoudt. Je hoopt dat je gezond blijft, maar je weet het niet zeker. Je hoopt dat deze preek niet te lang duurt, maar je weet het niet zeker. We gaan kijken naar wat de Bijbel verstaat onder hoop. En wat kunnen omstandigheden, lichamelijk ongemak, teleurstellingen, wat er in het begin allemaal niet afspeelt in deze wereld, ook afgelopen week, je zicht op hoop niet ontnemen. En wat hadden de discipelen toch een hoop toen ze samen met de Heer Jezus gingen optrekken. Ze proefden aan alles dat hij de Messias was. Ze proefden aan alles dat hij de verlosser was. Dat hij hem zou verlossen van de Romeinen. En daarom gingen ze achter de Heer Jezus aan. En wat was er van die hoop over? Aan de voet van het kruis. Ik ben begonnen vanmorgen met de situatie van klaagliederen. Jeruzalem. Juda. De hele boel lag in de puin. De situatie leek uitzichtloos. En de profeet die worstelt er ook mee. En ik denk dat we daar allemaal mee te maken hebben. Gevoelens die kunnen namelijk heel misleidend zijn. Gevoelens kunnen je hart op het verkeerde been zetten. Wie op zijn hart vertrouwt, die is een dwaas. Maar wie in wijsheid zijn weg gaat, die zal ontkomen. Zegt de Bijbel in Spreuken 28 vers 26. Jeremia 17 vers 9 zegt, daar glistig is het hart boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Het heeft best wel een tijdje geduurd in mijn leven, maar ik ben tot de conclusie gekomen dat mijn eigen hart misleidt mij. Mijn eigen gevoelens vertellen mij niet de waarheid. Ik heb een ander referentiekader nodig, een andere bron. Mijn eigen inzichten zijn heel beperkt. En toen de discipelen met de Heer Jezus gingen wandelen, toen hadden ze vaak over een heleboel dingen het verkeerde inzicht. En daarom begrepen ze ook de toekomst niet. Daarom begrepen ze ook niet wat er aan de hand was en wat er gebeurde. Blijf ik gezond? Behoud ik mijn baan? Of krijg ik nu eindelijk eens een baan? Komt er nu eindelijk eens herstel in mijn leven? Gaat die schrijn in de pijn die zich steeds van binnen in mijn hart openbaart, gaat die pijn nu eindelijk eens een keer over? Is er wel hoop? En als we zo om ons heen kijken in deze wereld, dan zou je alle hoop verliezen. Het kan ook zijn dat hier vanmorgen iemand is die helemaal niet meer hoopt. Je bent zo teleurgesteld geraakt. Je bent bang om opnieuw risico te lopen in het leven, daarom hoop je maar niet meer. Je ploet het voort zonder echte leven. De levenskracht en de levensmoed ontbreekt gewoon. Er zijn een heleboel mensen die proberen in eigen kracht dagelijks maar weer hunzelf bij de schouders te nemen en maar weer voort te strompelen. Ze proberen hoop te putten uit meningen of gedachten van mensen om hen heen, of uit materiële zaken. Of ze proberen de dingen maar weg te duwen uit hun leven. Maar ze hebben één motto, ik zal zelf wel zorgen dat het goed komt. Broeders en zusters, voor kinderen van God is er een andere hoop. En de hoop in de Bijbel betekent niet dat je het niet zeker weet. Het is een hoop die niet afhankelijk is van menselijk kunnen en die is niet gebaseerd op onzekerheid. Een hoop die niet verandert of verdwijnt, maar die hoop heeft zijn oorsprong in God. En God had een plan. God schiep de mens en gaf de mens een vrije wil. De mens kon kiezen voor hem of niet kiezen voor hem. God openbaarde zijn liefde aan ons. God verlangt naar ons. God heeft ons onvoorwaardelijk lief. God heeft een plan voor je leven. Maar de mens moet zelf kiezen. De mens moet zelf daar zijn hart voor openzetten, want God dringt zich niet op. Maar God verlangt ernaar om je leven te veranderen en zo te maken dat het aan zijn doel beantwoordt. Ik immers herken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om uw toekomst en hoop te geven. De hoop zit niet in ons eigen hart. De hoop zit niet in mensen om ons heen. De hoop zit niet in een kerk. De toekomst zit niet in een kerk. De toekomst zit niet in mensen. De toekomst zit niet in de theologie. Maar de toekomst zit in God. Jeremia 29 vers 11. Dit vers zegt ons dat God geeft en God spreekt. Gods onmetelijke liefde is de basis dat God een gevende God is. Niet een eisende zoals religie ons vaak wil doen geloven. Religie eist dat je geld geeft, dat je naar de samenkomsten komt, dat je allerlei rituelen ondergaat of doet. Maar daar heeft de Heere God het helemaal niet over. God eist niet. Het ultieme voorbeeld dat God de gevende God is, blijkt uit Johannes 3 vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De toekomst die nooit meer overgaat. De toekomst waar wij totaal geen gedachten over hebben, want we weten gewoon niet wat het voorstelt, maar het is zo geweldig dat we er helemaal geen woorden voor hebben. Meer kon God niet geven. God biedt zichzelf aan. Ik ben gekomen naar deze wereld, zegt God. Ik verlang zo naar jullie. Ik wil je hart veranderen. Ik wil je een nieuwe toekomst geven. Ik wil je verlossen van die duisternis, van die eeuwige dood, waar je zonder mij naar op weg bent. Ik wil je leven veranderen. De basis van hoop en klaagliederen is de goede tierenheid van de Heer. Dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze, elke morgen. Groot is uw trouw. Mijn deel is de Heer, zegt mijn ziel, en daarom zal ik op hem hopen. Bijbelse definitie van hoop is: hoop is een rustige, constante verwachting van het goede, gebaseerd op de belofte in Gods woord. Het is in zekere zin een voortdurend optimisme. En die vormt de bescherming voor onze gedachten. In mijn eigen gedachten zit geen hoop. Er zitten vaak alleen maar zorgen. Alleen maar een verkeerd perspectief vaak over de dingen. Maar hoop is een positief ingestelde houding die er altijd voor kiest het beste te zien. Die geen plaats maakt voor depressie, twijfel, zelfmedelijden of bezorgdheid. Het zijn gedachten namelijk die gebaseerd zijn op de waarheid van Gods woord. Als je gedachten van God in je leven toelaat, dan wordt je leven veranderd. Dan wordt, zegt de Bijbel, je gezindheid vernieuwd. En heel veel mensen hebben wel een keuze voor de Heer Jezus gemaakt. En ze zijn een nieuwe schepping geworden. Ze zijn wederom geboren. Maar ze hebben verzuimd om hun gedachtenleven aan te passen. En worden elke dag maar aangevallen door schuldgevoelens, door bezorgdheid, door depressie, door negatieve gedachten. Terwijl er maar één bede eigenlijk in ons hart moet zijn en dat is: Heere, open ons verstand. Zodat we gaan begrijpen wat u heeft bedoeld. Zodat we uw perspectief gaan zien. En de dingen vanuit uw beleving gaan beleven. Er is een hele gegronde reden voor hoop te vinden in Gods woord. En die staat in Romeinen 8 vers 28. En we weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En dat vinden we een vreselijke moeilijke tekst. En die kunnen we bijna niet geloven. Als we echt weten dat God alles wat er in ons leven gebeurt laat meewerken. Zodat wij er uiteindelijk beter van worden. Dan moet dat ons in staat stellen de dingen niet langer te zien vanuit ons eigen beperkte perspectief. En vanuit onze eigen gedachten. Maar het te gaan leren zien vanuit Gods oogpunt. God had in de Bijbel, in het Oude Testament, 332 keer iets verteld over de Heer Jezus, wat er zou gaan gebeuren. En als je mij 10 of 15 jaar terug had gevraagd, er komt een moment in de geschiedenis dat auto's vanzelf gaan rijden en dat er geen bestuurder meer zal zijn, dan had ik je voor gek verklaard. Als je mij 20 jaar geleden had verteld, er komt een moment dat mensen op de fiets zitten en dat zomaar met hun vinger op een ding zitten te schuiven, dan had ik gedacht, ja, dat klopt helemaal niet. En wat er met de Heer Jezus gebeurd is, is 700-800 jaar in Jesaja bijvoorbeeld al voorspeld. En toch vinden we dat heel moeilijk om te geloven. Er staat meer dan 300 keer in het Oude Testament iets geschreven over de Heer Jezus. En dat is allemaal uitgekomen. En toch vinden we het heel moeilijk om dat te geloven. Als we echt weten dat God alles wat er in ons leven gebeurt in zijn hand heeft, dan moeten we leren om onze gedachten daaraan te gaan onderwerpen. En dat is voor een pessimistisch ingesteld als iemand, als ik, wat is en was dat een worsteling. Ik kan vanuit mijzelf geen hoop opbrengen. Ik kan me vanuit mezelf niet verlossen van mijn negatieve gedachten, van mijn angsten en mijn zorgen. In mijzelf zit geen verlossing. Ik heb vaak gedacht, kon ik maar ergens vertrouwen kopen. Nou, het is helaas nergens in de bonus. En ik heb moeten leren, door de vele fouten die ik gemaakt heb, en de vele gedachten die ik in mijn gedachtenleven heb toegelaten, dat vertrouwen is een keuze. Daar kun je voor kiezen. En we hebben instrumenten gekregen om ons gedachtenleven te beheersen. Wij mogen die namelijk, al die gedachten die niet kloppen met het woord van God, dingen die God helemaal niet gezegd heeft, die dingen mogen krijgsgevangen nemen en onder de gehoorzaamheid van de Heer Jezus plaatsen, zegt Paulus ons in 1 Korinthe 10. Maar Psalm 42 vers 12 zegt, wat buigt u zich neer mijn ziel, wat bent u onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Onze ziel verwacht de Heer. Hij is onze hulp en ons schild, want ons hart is in hem verblijd. Dat wij op zijn heilige naam vertrouwen. Laat uw goede tierenheid over ons zijn, Heere, zoals wij op u hopen. Vertrouwen en hoop gaat dus samen. Dat kun je niet loskoppelen. Als je geen vertrouwen hebt in de zaak, dan is er ook geen hoop. Maar mijn eigen gedachten kunnen geen hoop voortbrengen. Mijn eigen levenskracht en mijn eigen motto ook niet. En dan staat er in de Bijbel, de God nu van de hoop, mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, omdat u overvloedig bent in de hoop. En dan staat het antwoord. Door de kracht van de Heilige Geest. Je hebt dus de Heilige Geest nodig om Gods woord in het juiste perspectief te zien. Je hebt de Heilige Geest nodig om dat woord van God aan het woord te laten komen in je leven. En daarom is het zo belangrijk dat we beseffen dat God in ons woont. Dat hij zijn woord in ons wil vervullen. God geeft ons hoop. Hij is de bron. Hij is de oorzaak van dat we niet afhankelijk zijn van omstandigheden, van mensen en ook niet van bepaalde opvattingen. De Heilige Geest wil het in ons hart bewerken. En de Heilige Geest wil dat woord van God in ons levend gaan maken. Zodat ons gedachtenleven zich daarmee kan vullen. En God heeft ons twee zaken gegeven, zegt Hebreeën 6, waardoor er hoop is voor ons, nu en in de toekomst. God heeft gesproken, is de eerste. En God heeft een eed afgelegd, wat hij helemaal niet hoefde te doen, maar dat heeft hij gedaan voor ons. Door die twee onveranderlijke zaken, die nooit zullen gaan veranderen, is er hoop voor ons. God heeft gesproken. En God heeft niet zomaar een verhaaltje opgehangen, nee, het is de waarheid wat God heeft gezegd. En dat heeft hij nog eens onderstreept met een eed. God was niks aan ons verplicht, maar hij heeft het ons beloofd. Dat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij hem de toevlucht genomen hebben, om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Hij heeft ons dingen beloofd, en hij heeft die belofte bekrachtigd met een eed. En een eed is een plechtige verklaring dat men iets zal doen of laten, of dat men iets wel of niet gedaan heeft. Je belooft de waarheid te spreken. Een eed leg je af bijvoorbeeld bij een aanvaarding van een openbare functie in sommige beroepen. Of bij een getuige van de rechtbank. En een eed hoort het einde te zijn van alle tegenspraak. En hier vernedert God zich als ware, want hij zegt, het is niet alleen waar wat ik zeg, maar ik wil het nog eens bekrachtigen voor jullie. Ik verneder me eigenlijk, want ik hoef dat helemaal niet te doen. Ik zweer nog een eed en ik zweer bij mijzelf. Wat God zegt is waar. Wat God zegt over deze wereld is waar. Wat God zegt over je, over jou als persoon is waar. En ook wat God over de Heer Jezus heeft gezegd is waar en is uitgekomen. Deze Bijbel bevat de waarheid. God heeft gesproken. En God heeft in de laatste dagen gesproken door zijn Zoon, de Heer Jezus. Het woord is vlees geworden. Wij kunnen weten wat God heeft gezegd. God heeft maar één ding vanuit dit woord aan ons willen duidelijk maken. Ik hou van je, ik heb je lief Ik wil je uit de duisternis verlossen waar je in terecht bent gekomen, omdat jullie als mens zijn tegen mij hebben gekozen. Ik wil me werkelijk aan je openbaren. Ik wil in je hart komen wonen. Ik wil je de Heilige Geest geven, zodat je mijn woorden op de juiste manier kan inschatten in mijn leven. En ik verlang ernaar dat je een juist beeld van mij krijgt. En dat juiste beeld dat ontstaat niet door je eigen gedachten, maar wel door het woord van God. En hoe kan dat woord van God nou tot wasdom komen? Hoe kunnen we nou werkelijk ervaren wie God is? Hoe kan je nou God horen spreken in je leven? Dat kan maar op één manier en dat is dat je je wil onderwerpen aan het woord van God. En heel veel lieve kinderen van God, die kiezen wel voor de Heer Jezus en zetten wel hun hart voor hen open. En erkennen dat ze een zondaar zijn en dat Hij hen verlost heeft van hun zonde. Maar ze willen eigenlijk zich niet onderwerpen aan het woord van God. Ze willen niet dat het hun leven beheerst. Ze willen niet dat het hun denken beheerst. Ze willen toch nog zelf eigenlijk aan het stuur blijven sturen. En daarom gaat het zoveel fout. Of we geloven wat hierin staat dat het waar is, of het zijn leugens. En hoe kan je nou ervaren in je leven dat je beseft dat dit de waarheid is? Hoe kan je dat nou toetsen? Doordat je bereid bent je eraan te gehoorzamen. Of we maken God tot een leugenaar of we geloven wat hij gezegd heeft. Een tussenweg is er niet. Je kunt niet iets uitdragen en er enthousiast over spreken en getuigen als je het zelf niet gelooft. Ik zit zelf in het zakenleven en heb ik al gemerkt, twijfel, dat verkoopt niet. Als ik zelf ga zitten twijfelen, ja, dan gaan ze echt dat product niet kopen. Als ze aan mijn ogen kunnen zien dat het eigenlijk niet klopt, dan kun je het wel vergeten. Door ons veel in te spannen, veel te bidden, veel geld weg te geven, veel te zingen, vele samenkomsten te bezoeken, kunnen we daar God nou het meeste mee eren? Wordt God daar nou blij van? Zelfs als je iedereen vertelt dat je gelooft, is dat nou de ultieme sleutel om God in beweging te krijgen? Nee, weet je waar je God het meest mee eert, waar God het meest blij mee is? Is dat je God vertrouwt. Dat je tegen God zegt, u spreekt de waarheid. En hoe kan nou mijn geloof versterkt worden? Hoe kan ik nou groeien in mijn leven? Door het woord van God aan het woord te laten en door te geloven wat God gezegd heeft. Hij sprak en het was er. En ten tweede door met God zelf om te gaan, om mijn hart voor dat woord te openen. Om dat woord echt te gehoorzamen, om dat woord toe te passen in mijn leven. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen, zegt Jacobus 4 vers 8. God doet als het ware een stap naar voren. God zegt vanmorgen tegen je, ik heb gesproken en ik heb het beloofd. Ik lieg niet, ik ben er voor je. Ik ben je goede herder. Ik wil je bij de hand nemen. Ik heb je leven in de hand. Ik heb de regie over je leven. Ik wil je verlossen. En mijn hart moest leren om niet met zichzelf bezig te zijn, maar met de Heere God. Niet met mijn gedachten, niet met mijn aannames, hoe ik over de dingen dacht, niet met mijn eigen perspectief, maar met de Heer Jezus die in mij woont. En weet je wat het grote probleem is? Dat wij in ons leven een heleboel dingen voor waar aannemen die helemaal niet waar zijn. De discipelen die dachten dat de Heer Jezus was gekomen om hen te verlossen van de Romeinen. Wat kwamen ze in de knoop toen ze merkten dat de Heer Jezus gevangen werd genomen? Ze vluchtten. Wat kwamen ze in de knoop toen ze de Heer Jezus aan het kruis zagen hangen? Ze dachten alles is voorbij. En ze zaten helemaal ontredderd in een zaaltje en er kwamen ineens vrouwen zeggen dat de Heer Jezus was opgestaan uit de dood. En als ze het woord aan het woord hadden laten komen in hun leven, als ze het Oude Testament hadden bestudeerd, als ze goed geluisterd hadden naar de Heer Jezus en hadden ze geweten wat het scenario was en wat er zou gaan gebeuren, en dan waren ze helemaal niet verrast geweest. Maar er was een opening van hun verstand voor nodig, opdat ze de Heer Jezus in de juiste positie, in het juiste perspectief zouden gaan zien. Ik zal een heel dom voorbeeld vertellen, maar misschien maakt dat de boel een beetje duidelijk. Ik had een rekenmachine, die lag op mijn bureau. Die lag er al bijna een jaar, maar die rekenmachine die deed het niet meer. En er was in mij zelf gedachte gekomen dat die rekenmachine op zonne-energie werkte. Want hij had wel eens in de vensterbank gelegen en de zon had geschenen. En deed het een stuk beter dan anders. Dus ik had de conclusie getrokken, die rekenmachine die gaat op een zonnecel. Op een gegeven moment, die zonnecel was zeker kapot, dus hij doet het niet meer. Waarom ik hem toen niet weggegooid heb, weet ik niet. Maar op een gegeven moment, na bijna een jaar, zag ik 8 schroefjes achterop van die hele kleintjes. En toen had ik een schroevendraaier gevonden die paste en ik dat ding opengeschroefd. Wat bleek nu? Er zaten 2 verschrompelde batterijen in. Ik die batterijen vervangen, nou die rekenmachine deed het weer. Nou, wat wil ik daar nou mee zeggen? Heel veel mensen hebben een verkeerd beeld van een bepaalde situatie, net zoals ik van die rekenmachine had. Maar in dit geval hebben ze een verkeerd beeld van God. Ze denken dat God een heel streng iemand is. Die maatstaven heeft waar je nooit aan kan voldoen. Ze denken dat het een vage kracht is die je helemaal niet persoonlijk kan kennen. Ze denken als ze naar al die wereldreligies kijken, nou die God, daar wil ik totaal niet mee te maken hebben. Als die God nou werkelijk bleef, waren gebeuren al die omstandigheden in de wereld. En ze hebben er een totaal verkeerd beeld van. En dat kan door opvoeding komen, dat kan doordat mensen dingen gezegd hebben in hun leven. Dat kan zijn doordat ze bepaalde dingen vroeger hebben meegemaakt als kind, die totaal verkeerd zijn binnengekomen in hun leven. Met andere woorden, ze interpreteren steeds weer alles wat ze zien op een verkeerde manier. Want ze hebben een verkeerd beeld van de situatie. En dan zijn er ook een heleboel lieve kinderen van God die eigenlijk een verkeerd beeld hebben van God. Dacht je nou echt dat God dingen van je eist die je niet kan? Wat God nou denkt als je mijn hart voor mij opent en je laat de Heer Jezus toe in mijn leven, dan zal je nooit geen fout meer doen. En als je een fout doet, dan is het je eigen schuld. Of je hebt geen kracht genoeg of geen genoeg geloof. Dacht je nou echt dat God zo dacht? En God heeft alles gegeven wat wij nodig hebben. En God wil alles in ons leven namelijk uitwerken. Maar God kan 1 ding niet. En dat is dat we ervoor kiezen. En God vraagt geen supermensen die een superverstand hebben. En die super wilskracht hebben, zodat ze al die dingen kunnen doen die in de Bijbel staan. Nee, God die vraagt maar 1 ding. Dat is, wil je afhankelijk van mij zijn? Mag ik het in je leven doen? Daarom heeft hij ons de Heilige Geest gegeven. Daarom zit hij nu aan de rechterhand van de Vader in de hemel. En bidt en pleit hij voor ons. Daarom is hij met het bloed van het kruis de hemel binnengegaan. En heeft dan zijn Vader getoond, ik heb alles volbracht. En doordat de Heer Jezus die weg is gegaan, ziet God ons volmaakt. Doordat de Heer Jezus dit allemaal voor ons gedaan heeft, zijn wij gerechtvaardigd. Onze identiteit ligt in de Heer Jezus en niet in wat we doen. God die vraagt maar 1 ding, wil je dat woord van mij aan het woord laten komen in je leven? Wil je leven vanuit de hoop die ik je geef? Dan moet je afhankelijk van mij willen zijn. Gods gedachten en uitspraken kloppen ook al zeggen onze gedachten en onze gevoelens iets anders. Hoe beter ik leer God te kennen en zijn woord toe te laten in mijn leven en in de situaties die ik bevind, hoe meer ik ga ontdekken hoeveel leugens er in mijn leven zijn en dat ik die leugens kan brengen bij de voet van het kruis. Ik dacht verkeerd over mijn rekenmachine en daarom handelde ik verkeerd. Ik heb mijn hele leven vaak verkeerd over mezelf gedacht en daardoor handel ik verkeerd. Wij zijn geen zondaren meer, wij zijn kinderen van God. En onze identiteit ligt in de Heer Jezus. Niet in gevoelens en niet in omstandigheden. En als je gaat beseffen dat je kind van God bent, dat je een nieuwe schepping bent, dat God zelf in je woont, als je dat gelooft, dan ga je anders je gedragen. Dan gaat die vrijheid komen in je leven waar je zo naar verlangt. Jezus zei dan tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Er waren een heleboel leugens in mijn leven en daarom was ik niet vrij. Ik dacht gewoon vanuit een verkeerd perspectief. Maar naarmate ik steeds meer ga zien wie de Heer Jezus is en wat hij voor me gedaan heeft, ga ik de vrijheid merken in mijn leven. En die hoop, dat is een anker voor onze ziel. Wij die hem, tot bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Je moet het wel vasthouden. Je moet het niet laten roven. De duivel wil je allemaal gedachten geven die niet kloppen. Hij wil in je leven een muur bouwen tegen het woord van God. Maar die muur die kan geslecht worden. Wij hebben in de Heer Jezus kracht en autoriteit ontvangen. Daarom is het heel belangrijk dat we dat vasthouden. We moeten ons geloofsleven verankeren in Gods belofte. En niet in wat mensen zeggen. Het is niet belangrijk wat ik zeg. Het is belangrijk wat God zegt. En God zegt, ik zie je zitten. God zegt, ik heb je onvoorwaardelijk lief. En al die dingen die misschien in je leven gebeurd zijn, waarvan je denkt, waarom zijn ze gebeurd? Ik heb een plan. En ik hou van je. En ik wil je heel maken. En ik wil je een toekomst geven, die zo geweldig is, dat daar geen woorden voor zijn. Ik hoorde luide stem uit de hemel zeggen, zie de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn. En God zal zelf bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Ook zal er geen rouw, jammer, klacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak sommige dingen nieuw. En hij zei, dat staat er niet. Er is één, iemand is wakker. Er staan geen sommige dingen, er staan alle dingen. En hij zei tegen mij, schrijf van deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Maar meer kan God niet zeggen. Als God zegt dat het waarachtig is, als God zegt dat het betrouwbaar is. Als God tegen je zegt vanmorgen, al die tranen, die zal ik van je ogen afwissen. En ik heb iets heel moois in het boek gelezen onlangs. En er staat, onze tranen lopen via Gods wangen om vervolgens in een kruik opgevangen te worden. U, Psalm 56, vers 9, hebt mijn omzwervingen geteld. Doe mijn tranen in uw kruik. Staan ze niet in uw register? Weet je, elk probleem in je leven. Elke pijn, alle strijd, God weet ervan. Maar God zegt tegen je vanmorgen, er komt een moment dat al die tranen, al die pijn, al die trauma's, alles wat mensen tegen je gezegd hebben, waar ze je afgewezen hebben, alles wat je niet begrijpt, al die vragen die er in je leven zitten, die zullen beantwoord worden. En daarom moeten we vasthouden aan Gods woord. Er komt een geweldige toekomst. Hoop in de Bijbel heeft vaak een toekomstig karakter. Maar er staat hier, schrijf van deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Je kunt net zo goed, als je die dingen in het Oude Testament over de Heer Jezus had gelezen. En in die tijd had geleefd van Jesaja. Dan had je het niet gesnapt en niet geweten wat er allemaal zou gaan gebeuren. Maar het is allemaal gebeurd. God heeft beloofd een nieuwe hemel en aarde te maken. En de Heer Jezus zal terugkomen. Gods woord stopt niet bij de dood. De dood is overwonnen en het zal nog stoppen. Ik zal stoppen en ik zal maar één voorbeeld vertellen. Toen de Amerikanen, de Canadezen, de Engelsen, de Polen, weet ik wie er allemaal nog niet meer bij waren. Het eerste voet op het strand van Normandië zetten in de Tweede Wereldoorlog. Toen wisten ze in Berlijn dat het afgelopen was. Maar er volgde nog meer dan een jaar voordat de strijd echt voorbij was. En dat was de meest felle periode waarin de meeste mensen zijn omgekomen. Maar vanaf het moment dat ze hun voet op het strand zetten, wisten ze in Berlijn het is afgelopen. De Heer Jezus heeft op het kruis voor ons de overwinning behaald. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan. En hij zit aan de rechterhand van de Vader. Hij is een voorloper voor ons. Hij maakt daar alles klaar. Maar we leven nu in de tussentijd. We leven in een gebroken wereld. Met allerlei dingen die om ons heen gebeuren. Maar de bevrijding, die is zeker. En als God zegt dat hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt. Als God zegt, ik ga opnieuw beginnen. Dan gaat dat gebeuren. Hoop is als een gouden koord dat jou met de hemel verbindt. Dit koord helpt je hoofd omhoog te houden. Zelfs wanneer je door meerdere beproevingen tegelijk gaat. Hoop verschuift je focus van je vermoeide voeten naar het prachtige uitzicht wat voor je ligt. Herinner je eraan dat de weg die je samen aflegt met de Heer Jezus uiteindelijk naar de hemel leidt. Natuurlijk zal je problemen ondervinden, maar zie, er is een machtige God die al het kwaad kan veranderen in een deur van hoop. En daar mogen we van vertellen en dat mogen we laten zien in ons leven. Amen.